En het verhaal vervolgt dan in vers 7 van Joël 1 met: het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting. Dat volk dus, uit het voorgaande vers. Dat volk heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting. En let even op wie er spreekt. De woorden zijn natuurlijk woorden van de Heer. Maar de wijnstok wordt hier niet genoemd de wijnstok van Israël. Maar het wordt genoemd de wijnstok van de Heer. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting. En mijn vijgenboom tot schuim. Ik weet niet waarom de vertalers dat mijn niet met een hoofdletter geschreven hebben. Dat zou ik verwacht hebben. Ze hebben dat niet gedaan om een of andere reden. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting. En mijn vijgenboom tot schuim. En heeft hem ganselijk ontbloot. Dat wil zeggen kaal gemaakt, want ontbloot is uitkleden. En als het over planten of bomen gaat, is het uiteraard kaal maken. Er heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen. En nedergeworpen is een uitdrukking die duidt op de werking van de dood. Dat is de hele Bijbel zo. Nederwerping leidt altijd tot verderving. Als je het helemaal niet gelooft, moet je maar eens kijken in de 2e Korinthebrief. Ik meen 2 Korinthe 4. Daar zegt Paulus dat hij is nedergeworpen, maar niet verdorven. En hij beschouwt het als een uitzonderlijke situatie. Want normaal als iemand nedergeworpen wordt, wordt hij verdorven. Van Satan wordt later gezegd dat hij nedergeworpen zal worden. Dat is Openbaring 12. En daar blijkt dat hij wel degelijk verdorven zal worden. De weg van nederwerping is een weg die voert tot verderf. En dus spreekt het over de dood. Dus hier staat dan van de wijnstokken van de vijgenboom dat ze zijn nedergeworpen en ontbloot, kaal gemaakt en zijn ranken zijn wit geworden. Dat is niet de kleur wit overigens, maar het woord wit heeft nou eenmaal de betekenis van blank. Dat is in het Nederlands ook zo. En blank heeft de betekenis van kaal. Dat is geen vrucht, dan is het blank. Er zit niks in, het is blanco. Blanco vel papier staat niks op, zegt niks over de kleur, want het kan wel rood papier zijn, maar als er niks op staat, is het een blanco vel papier. Bovendien, ik weet niet of je in dienst geweest bent, maar ik was in dienst en wij moesten koppel en speer moesten we blankoen. Nou, de speer niet, geloof ik, maar hè, die stond in de carboleum, ja goed. Maar de koppel moest in ieder geval geblankoed worden, maar dat bleek helemaal niet wit te zijn. Behalve bij feestelijke gelegenheden, want dan droegen wij wel een witte koppel. Maar dat was weer excentriek, hè? Dat was om op te vallen. Maar normaal gesproken, blanco wil zeggen eigenlijk schoonmaken, want dat is de betekenis. Een egaal maken en in dit geval zelfs kaal maken, want dat betekent het. De ranken zijn dus kaal. Dat betekent dat er geen blad meer op zit en in ieder geval dat er geen druiven meer aangroeien en dat er geen vijgen meer aangroeien. Aan deze wijnstok dan wel vijgenboom. Het is eigenaardig trouwens dat hier wijnstok en vijgenboom genoemd worden in de eerste plaats. Want in vers 11, of vanaf vers 11, het is vers 11 en 12 eigenlijk, vinden wij een veel uitgebreidere opsomming waar ook de wijnstok en de vijgenboom in dezelfde volgorde worden genoemd, maar daar is de opsomming veel groter. Daar is een opsomming van tarwe, in vers 11, tarwe, gerst, en dan de wijnstok, dat is inmiddels vers 12, dan de vijgenboom, dan de granaatappel, dan de palmboom en de appelboom. En als je nou meegeteld hebt, dan heb je er ook 7 geteld, net als ik. En dat is interessant, omdat dezelfde reeks, althans een groot deel van dezezelfde reeks van 7, ook elders in de schrift voorkomt. Om het dan maar even samen te vatten. Eigenlijk is het zo dat we in de Bijbel een reeks van 7 vruchten, ik noem het maar vruchten, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. We vinden daar een reeks van 7 vruchten die kennelijk onder andere dan een beeld zijn van 7 bedelingen. Dat komt nou eenmaal met elkaar overeen. 7 vruchten die in beeld zijn van 7 bedelingen. En de opsomming daarvan vindt u in Deuteronomium 8 vers 8. Daar vindt u achter elkaar genoemd tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel, olijfboom en wilde honing. Dat is, ja, je kent hem uit het hoofd, hè? Ja, ik heb je ooit eens een keer overhoord, geloof ik, daarover. Ja. Dus een reeks van 7 vruchten waarvan de betekenis overeenkomt met 7 bedelingen. En in die reeks nemen de wijnstok en de vijgenboom de 3e en de 4e plaats in. Dat betekent dan, ik kom er straks wel wat uitgebreider op terug als ik op vers 11 en 12 kom, hè. Maar in die reeks nemen de wijnstok en de vijgenboom de derde en de vierde plaats in, zodat ze inderdaad overeenkomen met de derde en de vierde bedeling. Nou, voor sommigen van u is het al lang duidelijk dat een derde en een vierde sowieso altijd bij elkaar horen. Dat is in de Bijbel nou eenmaal zo. Een derde en een vierde worden gewoonlijk in één adem genoemd. En als het niet zo is, dan is het meestal weer zo dat de vierde opgesloten ligt in de derde. Dan zit hij erbij in. Maar in het algemeen derde en vierde horen bij elkaar. Denk u maar aan het derde en vierde geslacht. De zonden van de vader en de kinderen, het derde en vierde geslacht enzovoorts. Maar dat komt omdat de derde en de vierde altijd naast elkaar staan en in feite één geheel met elkaar vormen. Dat is in de bedelingen ook zo, want dan vinden we de derde en de vierde bedelingen naast elkaar. De derde is namelijk de bedeling van de belofte. Die begint bij de roeping van Abraham. En de vierde is de bedeling van de wet. Die begint bij de roeping van de afstammelingen van Abraham. Abraham namelijk werd geroepen uit Ur der Galdeeën, uit de heidenen dus. En dat is het begin van de derde bedeling. En het begin van de vierde bedeling is de roeping van de erfgenamen van Abraham, ook uit de heidenen en in dit geval dan uit Egypte. Maar de overeenkomst is bijzonder groot, mag ik wel zeggen. Bovendien, ik heb wel eens bedelingenschema's gezien die weliswaar niet juist zijn, maar waarin deze derde en vierde bedeling samen genoemd worden als één bedeling. Omdat men dus wel degelijk in de gaten heeft dat deze derde en vierde bij elkaar horen. Die van de roeping van Abraham en dan wordt erbij ingenomen de roeping van Israël als volk. Het is niet hetzelfde, maar het heeft erg veel met elkaar van doen. Daar gaat het om en meer kan ik er nou niet over uitleggen. Maar het betekent dat derde en vierde in de Bijbel nou eenmaal in één adem genoemd worden. Dat is wel vaker zo. Je krijgt altijd, ik noem altijd maar de bekende opsomming van Abraham, Isaac. Dan hebben we er twee gehad. En dan komen de derde en vierde, maar die komen gelijk, want het is een tweeling. En zo hoort het dan ook, hè. Abraham, Isaac en dan krijg je Jacob en Esau, waarbij de volgorde nooit helemaal duidelijk wordt van de derde en vierde, hè. En zo is het met de derde en vierde bedeling ook eigenlijk. De volgorde wordt ook niet zo erg duidelijk. Ja, de derde komt altijd voor de vierde. Maar later zal blijken dat er toch nog wat aan gerommeld wordt. Hè? Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Het gaat om de drie en vier. Ex aequo heet dat. Want laat ik eens wat Latijn erdoor gooien. Het is toch Latijn, hè? Ja, nee, dan is het goed. En laat ik er wat Latijn doorgooien. Dat ze staan ex aequo, dat betekent dat ze naast elkaar staan. Min of meer op gelijk niveau. Derde en vierde worden dus naast elkaar genoemd. Maar de consequentie is dan ook dat ook de derde en de vierde vrucht zeer dikwijls, mag ik wel zeggen, in één adem genoemd worden. Namelijk wijnstok en vijgenboom. De wijnstok namelijk is een type van het verbond met Abraham. En de vijgenboom is een type van het verbond met Mozes. Anders gezegd, de wijnstok is een type van de genade. Of het genadeverbond. En de vijgenboom is het type van de wet, oftewel het verbond der wet. En in de praktijk vinden we zelfs in de Bijbel terug, nou doe ik het hem even uit het hoofd, begin ik achterin, het Nieuwe Testament, daar vinden we zelfs een vijgenboom die staat in de wijngaard. De plaats waar de wijnstokken moeten staan, daar staat een vijgenboom. Want ze horen bij elkaar. En als u nou denkt van wat vreemd, en dan neemt u dus een Bijbels woordenboek of een Bijbels encyclopedie en dan zoekt u die dingen op. En dan zal daar keurig in vermeld staan waarom het zo was. Want men had er nog geen bonenstaken uitgevonden en ook nog geen kippengaas en ook nog geen waslijnen. Zodat de enige manier van ouds om de wijnstokken omhoog te krijgen, want dat is een klimplant, hè. De enige manier om die dingen omhoog te krijgen was dus ze in de wijngaard vijgenbomen te zetten, zodat de wijnstok keurig in de vijgenboom klom. Hè? Dat is het zogenaamde Sargeus-effect. Hè? Ja, inderdaad, ja, inderdaad, ja. Dat is het Sargeus-effect. De man die een zoon, moet u maar eens lezen, ik zal u een paar dingen vertellen, even gauw, het trefwoorden, moet u maar eens nazoeken. Van Sargeus staat dat ook deze een zoon van Abraham geworden is. Toen hij tot geloof kwam. Zie? Een zoon van Abraham, maar Abraham heeft te maken met de wijnstok. En waar vind je de wijnstok? Wel, die klimt in een vijgenboom. En toch moet hij de vijgenboom eruit. Dat is het verhaal. Dat is met Zacchaeus gebeurde. Die gedroeg zich als wijnstok. Hij klom in een vijgenboom. Maar hij moest er wel weer uit. Zo is het met het verbond der genade. Het krijgt stevigheid. Laat ik dat maar zeggen dan even voor het gemak. Hè? Om er niet over te discussiëren verder. Maar hij krijgt als het ware stevigheid in de bedeling van de wet. Maar de bedeling van de wet houdt wel weer op. En de genade blijft over. En daar heb ik in de gauwigheid heel Galaten 3 verklaard. Want daar staat, er was eerst het verbond met Abraham. Er was een genadeverbond. Daarna werd de wet erbij gesteld. Maar vervolgens is de wet weer beëindigd of vervuld en dus opgeheven. En wat overblijft is dan het genadeverbond met Abraham. En alle gelovigen worden daar genoemd als erfgenamen, als zonen van Abraham. Daar heb je het hele verhaal. Ja. En wat was het laatste jaar van de vijgenboom? Was het vierde jaar. Ja, er waren 3 jaar om en toen gingen we de vijgenboom speciaal verzorgen. Moest de greppel omgegraven worden, moest de mest en bewaterd worden enzovoorts. Als je dan geen vrucht zou dragen, let wel, niet de wijnstok, maar als dan de vijgenboom geen vrucht zou dragen, zou je worden omgehakt. Dat is de gelijkenis. Dat is precies wat er gebeurd is, want de bedeling van de wet heeft geen vrucht gedragen. De wet, uit de werkende wet, kon geen vlees gerechtvaardigd worden. Nou ja, voor mensen wel schijnt het, maar voor God in elk geval niet, want dat is wat er staat in Romeinen 3, hè? Vers 20. Uit de werkende wet kon geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Hè? Want de wet was door het vlees krachteloos. En daarom de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Als je nooit wat anders leest dan Statenvertaling, dan leer je dat vanzelf uit je hoofd opzeggen. Dan raak je ook niet in de war. Ja, dat was inmiddels de Hebreeënbrief. Maar dat is het principe, dat is wat met de vijgenboom ook inderdaad gebeurd is. En wat overblijft is de wijnstok en wel de vrucht van de wijnstok. En daar hebben we vandaag mee te maken. Maar nou even terug naar het verhaal. Het verhaal is dus dat de wijnstok een beeld is van de belofte, de bedeling van de belofte. En dus het verbond met Abraham. En de vijgenboom is een beeld van de bedeling der wet en heeft daarom ook uitdrukkelijk te maken met het nationale bestaan van Israël. Want dat is het dan feitelijk. Nou, meer details zal ik er nou niet over geven, maar ik wil u toch laten zien hoe die dingen met elkaar samenhangen. En dan, laat ik dan eerst maar even de wijnstok nemen. Ik moet toch ergens beginnen. Spreken we over de wijnstok. Dan wordt het Jesaja. Wel, ik zoek ze niet allemaal op natuurlijk, maar een paar, hè. Jesaja 5 wordt het dan. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefde zingen van zijn wijngaard. Ja, dat is vers 1 van Jesaja 5. En dat begint dan met, mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel en hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken en heeft in deszelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden en hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Dat is de anticlimax van dit korte verhaal. Een prachtige wijngaard, daar ontbrak niks aan. En de wijnstokken waren ook prima, het waren edele wijnstokken. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Judea, van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, dat wil zeggen zijn hek, zijn omtuining. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afweiding, dat wil zeggen het wordt weiland. De koeien en de geiten enzovoorts komen erop. Nou, koeien zal meevallen, maar als je een keer geiten in een wijngaard loslaat, dan kun je het wel vergeten hoor. Hè? Nou. Zijn muur zal ik verscheuren opdat zij zij tot vertreding, dat is 2 keer hetzelfde dus, de wijngaard zal vertreden worden en zal afgegraasd worden. En ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, nog omgehaakt worden, maar distel en donen zullen daarin opgaan en ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Dat wil zeggen, de wijngaard wordt niet langer bebouwd en dat betekent dat die wijngaard gewoon zal worden tot een woestenij. Nou, niet een woestijn. Zo bedoel ik het ook niet, maar in ieder geval, hij zal compleet verwilderen. En dan staat er vers 7, want de wijngaard van de Heer der Heerschaar is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, een wijnstok dus, een plant zijner verlustingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. En wat er dus gezegd wordt, is dat de wijngaard en daarmee de wijnstok ook een type is van Israël. Alleen blijkt de wijnstok geen vrucht te dragen. Er blijkt toch iets mis te zijn met deze wijngaard en deze wijnstok. Maar wij wisten wel waarom dat in zat. Toch? Want wij weten wie de ware wijnstok is. En de ware wijnstok is het zaad van Abraham. Als Abraham de wijnstok is, dan is Christus de ware wijnstok. Zeg gemakkelijk, als David de herder is, is Christus de goede herder. En als Abraham de wijnstok is, dan is Christus de ware wijnstok. Let op het bijvoeglijk naamwoord. De ware wijnstok, de goede herder. Wel, er was eerst een andere wijnstok en een andere herder. Het heeft niet tot het bedoelde uiteindelijke resultaat geleid. En daar gaat het dan maar om. En hier zie je dus Israël en Juda, Jeruzalem, uitgebeeld door een wijngaard die inderdaad geen vrucht draagt. En dan ga ik verder naar Ezechiël 19. Een verhaal over de leeuwin en de verdroogde wijnstok. En dan lees ik vers 10. En ik kan het hele verhaal niet lezen. Ezechiël 19, vers 10. Waar staat dat het Israël gezegd wordt, uw moeder was als een wijnstok in uw stilheid, geplant bij wateren, beeld van het woord van God altijd, hè? Hij was vruchtbaar en vol ranken vanwege vele wateren, en hij had sterke roeden tot scepteren der heersers, en de stam van elke roede werd hoog tussen de dichte takken, en hij werd gezien door zijn hoogte met de menigte zijner takken. Maar hij werd door grimmigheid uitgerukt en ter aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd, zijn sterke roeden, zijn ranken dus, hè, zijn afgebroken en zijn verdroogd, het vuur heeft ze verteerd. En nu is hij geplant in een woestijn, in een dor en dorstig land. Daartoe is een vuur uitgegaan, uit een roede zijn de takken, dat zijn vrucht verteerd heeft, zodat aan hem geen sterke roede is tot scepter om te heersen. Enzovoorts. En dat betekent dus dat inderdaad hier herhaald wordt wat in Jesaja 5 al stond. Dat namelijk de wijnstok of de wijngaard geen vrucht gedragen heeft, geen wijn heeft voortgebracht. Alleen hier ligt de nadruk op de roede. Hij heeft geen roede voortgebracht, want een roede is natuurlijk een rank. Dus een rank is een roede, maar een roede is weer een scepter. En dat is de gedachte. De wijnstok had heerschappij moeten hebben, heerschappij moeten voortbrengen. En het is inderdaad, onder het oude verbond althans, niet gebeurd. En dat is wat hier dan maar weer gezegd wordt. Nou, zo zou ik nog door kunnen gaan. Hosea is een heel aardig voorbeeld ervan ook. Dus Hosea 9. Hosea 9. Vers 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom. Onvermijdelijk volgen al de vijgen meteen, hè. Ik zag Israël als druiven. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar begin. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden ganse voerlijk naar een boerderij enzovoorts. Dat wil zeggen dat ook hier verhaald wordt dat van de wijnstok niks terecht kwam. Van de vijgenboom trouwens ook niet, maar over de vijgenboom zullen we het hierna willen hebben. Het gaat er maar om dat we zien dat ook in het Oude Testament in andere profetieën er steeds op gewezen wordt dat er weliswaar een wijnstok is, namelijk als beeld van Israël, of laten we zeggen als beeld van de afstammelingen van Abraham, want dat is het dan eigenlijk, zij die van nature de erfgenamen van de belofte zouden moeten zijn, maar die geen vrucht dragen, en dat plaatje krijgen we te zien in Joel 1 vers 7, waar we vandaan komen, en ook in Joel 1 vers 12 natuurlijk, waar de wijnstok is verdord. waar de wijnstok is gesteld tot verwoesting. Het is niet anders dan een herhaling van andere profetieën waarvan we er nu een paar genoemd hebben. Het vervolg van het verhaal vinden we dan inderdaad in Lucas 13, waar we vinden de vijgenboom en de wijngaard gecombineerd enzovoorts. En verder natuurlijk Johannes 15, waar we vinden dat de Heer is de ware wijnstok en waar blijkt dat gelovigen de ranken zijn die wel degelijk vrucht dragen. Die verzorgd worden, te voorgeschreven wijze, de wijze waarop nu eenmaal een wijnstok kennelijk verzorgd moet worden, want ik heb er zoveel verstand niet van. Maar die wijnstok en de ranken worden daar inderdaad verzorgd door de landman, staat er, opdat ze ook inderdaad vrucht zouden dragen. Maar dat is een beeld van de gelovigen onder het nieuwe verbond, terwijl onder het oude verbond van werkelijke vrucht geen sprake was, zoals we gezien hebben. Maar laten we verder gaan naar de vijgenboom, dan krijg je daar ook een beeld van. Oh, laat ik even nog iets over de wijnstok zeggen, voordat ik het vergeet. De wijnstok is eigenlijk, heeft inderdaad die een dubbelheid in zich. Het verbond met Abraham, waarvan de wijnstok eigenlijk een beeld is, is natuurlijk een verbond wat beloofde dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. Dat kun je ook anders zeggen. Dat betekent gewoon dat Abraham inderdaad eeuwig leven zou ontvangen. Want daar komt het op neer. Je kunt niet de wereld erven als je niet eeuwig leven hebt ontvangen. Want anders kun je hoger de wereld erven, maar moet je het loslaten. Dat is nu eenmaal de dood. Hè? Maar als we lezen over Abraham in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, dan zullen we zien dat Abraham altijd genoemd wordt in verband met opstanding uit de dood. Een opstanding die hij zelf heeft ervaren. Wel, zijn roeping uit Ur der Chaldeeën was op zich eigenlijk al een beeld van opstanding. Maar daarna natuurlijk het feit dat hij alsnog op zijn ouderdom, in zijn ouderdom, een zoon en eigenlijk zonen kreeg. 8 nog wel in totaal, maar dat had hij natuurlijk al verwacht. Want opstanding is nou eenmaal op de 8e, is eenmaal 8, hè? Dat gebeurt op de 8e dag. 8 is nou eenmaal getal van de opstanding. Dus Abraham kreeg inderdaad niet 7 zonen, hè? Maar inderdaad 8, leest u het maar eens na. Eerst 1, toen nog 1 en toen nog 6. Ja. Dus 8.
Ja, maar die andere is een valse Abraham. Hè? Die andere is een valse
Abraham. Ja, dat kun je aan zijn baard zien natuurlijk. Maar goed. Maar die kwam een lettergreep tekort in zijn liedje. Als dichter heb je die vrijheid om de Bijbel geweld aan te doen, heb ik wel eens gehoord. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het verbond met Abraham is namelijk tweeledig. Het heeft een toepassing op Abraham. Dat wil zeggen op Abraham en zijn natuurlijke afstammelingen. Het heeft een toepassing op ook het natuurlijke Israël. En maar aan de andere kant heeft het een toepassing op het zaad van Abraham, het welk is Christus. Er worden altijd twee namen genoemd. Abraham en zijn zaad. 1 en nog 1, want zaad is enkelvoud, zegt Galaten 3. Dus het is Abraham en Christus. De belofte aan Abraham zijn belofte aan Abraham en aan Christus. En er blijkt dus inderdaad twee verschillende aspecten te hebben. Vandaar dan ook dat op grond van de belofte aan Abraham zelfs twee complete volkeren eigenlijk ook erfgenamen worden. De een is, zijn de natuurlijke afstammelingen van Abraham, in zekere zin althans. En aan de andere kant vinden we hen die op bijzondere wijze erfgenamen van Abraham worden. Daar praat ik achterin volgens over Israël en over de gemeente. Het heeft gewoon een dubbele toepassing. Eén heeft te maken met de aarde, en de aarde is zoals u weet rood. Het andere heeft te maken met de hemel, en dat is, zoals misschien bekend, wit. Ik spreek over God eigenlijk, het is niet helemaal correct wat ik nou zeg, maar ik moet katblauw kunnen zeggen ook. Maar ik bedoel nu wit, om de eenvoudige reden dat we inderdaad die beide kleuren wijn hebben. Hoewel, als je de druiven bekijkt, is het weer anders. Maar daar hebben we het nou even niet over. Het gaat erom dat je inderdaad rood en wit hebt. Het heeft een dubbele toepassing. De wijn blijft dezelfde. Nou, er is wel verschil tussen. Ik zie mijn schoonzuster kijken. En die heeft er verstand van. Dus ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Hè? Jij ook? Maar goed. Maar in ieder geval, het heeft twee verschillende kanten. Het heeft twee verschillende richtingen. En dat is met het verbond met Abraham ook inderdaad het geval. Ook daar zullen we nou maar niet verder op ingaan. Dan gaan we naar de vijgenboom. De vijgenboom in de eerste plaats spreekt over aardse vruchtbaarheid. Dat is de gedachte. In de eerste plaats. De algemene betekenis van de vijgenboom. De betekenis van de vijgenboom komt trouwens dan ook overeen met de betekenis van het zuurdesem. In de zin van dat het zich uitbreidt. Dat het veel wordt. Trouwens, lazen wij niet zojuist, jazeker, in Joël 1 vers 7. Hij heeft mijn wijnstok gesteld tot verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. Daar heb je het. Want dat maken van schuim, dat is precies de werking van zuurdezen. Dat wil zeggen, het wordt wel veel, maar het is niks. Het wordt er ook niks zwaarder van. Soms zelfs in tegendeel, het hangt er vanaf wat voor gassen er gevormd worden. Als het een beetje tegen zit, gaat het schuim zelfs omhoog. Dan lijkt het meer te worden, maar in werkelijkheid wordt het alleen maar lichter. Hè? Hè? Ja, ik heb het niet over Den Haag gehad, maar dat is...
Ik zeg geen Haag.
Oh nee, nee, dat is goed. Maar zo is dat met schuim en zo is het met vijgen. Vijgen spreken over vruchtbaarheid, ze zitten ook vol zaad. En dat ze met de uiterlijke vruchtbaarheid van deze wereld te maken hebben, komt ook tot uitdrukking in het feit dat de vijgenboom gebruikt wordt als kleed en zelfs als bedekking van wel de vruchtbaarheid, de geslachtsorganen bedoel ik dus. Dat is zoals de mens het ziet. De eerste keer als we de vijgenboom in de Bijbel tegenkomen, wordt de bladeren van de vijgenboom gebruikt als schorten. Waarna de Heer ze overigens weer wegneemt, want die vijgenboom is altijd tijdelijk. Zo is het nemen in de Bijbel. Het gaat toch voorbij. Het is de vruchtbaarheid hier op aarde. Wel, dat kun je beschouwen als een zegen van God. En dat is het natuurlijk ook. En als ik zeg dat de vijgenboom zo vol zaad is, dan zou je moeten zeggen, dan is het een boom precies zoals ze vermeld stonden eigenlijk in Genesis 1 op de derde dag. Dan moest in ieder geval, het was niet helemaal duidelijk wat er staat in één oogopslag, maar in elk geval moest het veel zaad voortbrengen. En als het ergens waar is, is dat waar voor de vijgenboom. Maar de vijgenboom wordt ook tot schuim. Dat wil zeggen, het lijkt veel, maar het is in werkelijkheid niet zoveel. En daarom staat de vijgenboom ook voor de bedeling van de wet. Dat lijkt namelijk heel wat. Het lijkt zoveel dat veel mensen vandaag nog uitroepen, oh wat een mooie vijgenboom. He? Maar punt 1, het blijkt schuim te zijn. En punt 2, men zal er toch uit moeten komen. Afgezien van het verhaal van dat die bladeren toch een keer vallen. Maar goed, dat is alleen in de herfst. En dat is het nu, dus het wordt hoog tijd, zal ik maar zeggen. Ja, er zit een heleboel meer aan vast. Het is niet alleen voor de grap dat ik die dingen zeg. Want er zit nog wel het een en ander achter. Maar dan laat ik even schieten. Het gaat erom dat de vijgenboom in de Bijbel natuurlijk dan een beeld is. In eerste plaats voor de vruchtbaarheid ontwikkelingskrachten van deze oude schepping. Maar in een smalle verband worden die krachten toegepast en geïllustreerd in de geschiedenis van Israël. En daarom is de vijgenboom meer speciaal een type van de Israëlitische staat. Hoor wat ik zei. Ik zei de Joodse staat. Ik zei de Israëlitische staat. Er is een subtiel verschil tussen. Maar in ieder geval, het is een beeld van het volk Israël. En dat was meestal onder de wet. Dat wil zeggen, het was altijd onder de wet. Maar in de toekomst komt er een tijd dat er een verschil is tussen de staat Israël en de wet. Maar als we het beeld verder versmallen, hebben we eerst de ontwikkeling in de wereld als zodanig, daar een smaller beeld. Dat is de Joodse natie of de Israëlitische natie en dan nog smaller zeggen we, het is een beeld van de wet. En zo is het ook, want het een sluit het andere helemaal niet uit. Ik zeg dat met nadruk, omdat natuurlijk over de toekomst gezegd wordt dat de vijgenboom alsnog weer zal uitspruiten en vrucht dragen. Maar het zal duidelijk zijn dat als dat gebeurt, dan is dat inderdaad doordat die vijgenboom nieuw leven heeft ontvangen. Ja, door geloof en door de wederkomst van Christus. Bladeren spruiten uit en dan is de zomer nabij, dan duurt het nog lang. Maar in ieder geval, hij zal weer vrucht voortbrengen. Maar nogmaals, dat blijft een beeld van de ontwikkelingskrachten, de vruchtbaarheid van de oude schepping, die dan toch weer voorbij gaat. Want het blijft zo dat de gehele oude schepping voorbij gaat. Het blijft in ieder geval tijdelijk. Maar een wat smaller beeld van die oude schepping en zijn ontwikkelingskrachten vinden we in de bedeling van de wet. Waarin althans een deel van de mensheid geplaatst is onder de wetten en regels die God gesteld heeft. En we zien ervan dat het zichzelf beëindigt. Ja, want als Paulus over de wet spreekt, dan zegt hij over zichzelf. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Of in wat uitgebreide Nederlands, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En als men door de wet sterft, dan is men daarna dus voor de wet gestorven. En dat betekent dat men vrij is van de wet. Want als je voor de wet dood bent, heeft de wet niks over je te vertellen. Waarmee dus maar weer gezegd is dat de wet per definitie zichzelf opheft. Je moet je een klein beetje wijsgerig voor aangelegd zijn, schijnt het. Maar ik vind het een heel vanzelfsprekende gedachte. De wet veroordeelt degene die onder de wet staan ter dood, zodat de wet zichzelf compleet overbodig maakt. En dat is wat hij doet. En daarom heeft God hem ook inderdaad weggenomen. Want het doel wat hij had, heeft hij ruimschoots desondanks vervuld. Maar het doel was niet het voortbrengen van eeuwig leven. Daar gaat het maar even om. Hoe dan ook, de wijnstok en de vijgenboom hebben beide verband met Israël. De wijnstok speciaal met Abraham, Isaac en Jacob en het verbond der belofte. En de vijgenboom spreekt dan over Israël als natie in de bedeling van de wet speciaal. En in dat verband haal ik dan maar even weer een paar schriftplaatsen aan ter illustratie. Dat is dan nummer 13. Vers 23, waar we het verhaal vinden van de verspieders, toen het nog verspieders waren. Nee, tegenwoordig heet zoiets een spion of zo, of geheime agenten. Maar goed, ja, 001 tot en met 12, ja, inderdaad, ja. Er waren 12 verspieders, ja. Nou goed. Nummer 13 dus, waar staat wat ze deden? Dat staat in vers 23. Daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden vandaar een rank af met een tros wijndruiven, die zij droegen met tweeën, maar dat had ik al gezegd natuurlijk, want ik had al gezegd dat de wijnstok iets met twee te maken heeft, dat de wijnstok en dus het verbond met Abraham een dubbele toepassing heeft op Abraham en zijn zaad, op Israël en de gemeente. En nog een paar dingen, maar die noem ik nou verder niet. En daarom staat hier dus weer een tros wijndruiven die ze droegen met tweeën. Ja. Op een draagstok, dus met z'n tweeën droegen ze die ene tros druiven. Zo hoort dat nou eenmaal, hè. En dan staat er ook van de granaatappelen en van de vijgen. Dan vind je dus bij elkaar wijndruiven, de vrucht van de wijnstok dus, en granaatappelen en vijgen. De granaatappelen staan er ook bij, want de granaatappel is de volgende uit de reeks. Het is de wijnstok is de derde, de vijgenboom is de vierde en de granaatappel is de vijfde. Dus hoe dan ook, ze horen bij elkaar. Ze staan hier alleen in een wat merkwaardige volgorde. Maar dat is maar waar je voor kiest. Want als, dan maak ik het misschien moeilijk vanavond, maar de granaatappel namelijk is een beeld van de vijfde bedeling. Dat is waar wij onder leven, sinds de wet en dus na de wet. En de aardigheid is dat Galaten 3, wat ik al geciteerd heb, onder andere Galaten 3, uitdrukkelijk zegt dat de genade, de heerschappij van de genade waaronder wij leven, het resultaat is niet van de wet, maar van het verbond met Abraham. Dat wil zeggen, wij zijn zalig geworden niet op grond van de wet, maar op grond van de belofte. Oftewel, eeuwig leven is niet uit werken, maar het is uit de belofte. En het is naar genade. Zodat het voor de hand ligt om op bij gelegenheid de volgorde om te keren. En de wijnstok en de granaatappel in één adem te noemen. 3 en 5 achter elkaar. Omdat 5 nou eenmaal in dit systeem in het verlengde ligt van 3. 4 ligt ernaast namelijk, ligt buiten de lijn. De lijn van Abraham gaat niet verder in Mozes, maar gaat er langs heen. De lijn van Abraham wordt vervuld in Christus. Abraham en zijn zaad is niet Abraham en Mozes, maar is Abraham en Christus. En bij Abraham begint de derde bedeling, voorgesteld door de wijnstok. En bij Christus begint de vijfde bedeling, dat is dan de granaatappel. Daar is weinig over bekend, over de granaatappel heb ik wel eens gemerkt. Maar dat klopt natuurlijk ook, want deze bedeling heet niet voor niks de bedeling van de verborgenheid. Hè? Goed. Nou, hoe dan ook, de volgorde is u dus voor de gelegenheid anders. Het is de wijnstok, granaatappel en daarna, wordt apart genoemd, de vijgen. Maar het hoort wel degelijk bij elkaar. Het zijn vruchten van het land. En dat komt overeen met dat vers wat ik niet gelezen heb met u, maar wat ik wel genoemd heb. Deuteronomium 8, vers 8, waar die 7 vruchten op rij genoemd worden. En daar worden ze genoemd als vruchten van het land. Een land van tarwe en gerst. En dan van wijnstokken, vijgenboom, granaatappelen. En dan nog een land van olierijk olijfbomen en wilde honing. En hier vinden we inderdaad dat de eerste Israëlieten het land ingaan. En ze vinden daar precies wat in Deuteronomium 8 staat. En ze vinden onder andere dan deze 3 belangrijkste van die vruchten. Die ook dicht bij elkaar staan en dicht bij elkaar horen. De wijnstok, met zijn dubbele toepassing, vandaar met tweeën gedragen, en dan granaatappelen en vijgen. Natuurlijk heb ik dat verhaal ook gehoord, want ik ben op de zonderschool geweest. Ik heb het verhaal ook gehoord over de trossen die zo groot waren dat je ze met twee man moest dragen. Zo groot waren ze. Maar u, ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar dat staat er niet bij dat ze zo groot waren. Je kan net zo goed concluderen dat die verspieders niet zo sterk waren. Hè? Dat kan dus net zo goed. Hè? Als je een oorzaak, een causale verklaring zoekt, wat kon best eens wezen dat deze mensen toch een beetje geweten hebben van typologie en dus een ding met tweeën droegen over één draagstok. Hè? Ja, waarom nou niet? Waarom zouden ze dat nou niet kunnen weten, dat er iets dubbels is aan de wijnstok? Ja, hoor eens, iedereen die er te veel van gedronken heeft, weet je dat je er dubbel van gaat zien. Dus... En zo ken ik er nog een paar. Dat klinkt dat aardig belachelijk. Maar daarom is het wel zo. Hm? Ja. Je wordt er vrolijk van. Of je wordt er sikkeneurig van. Een van de twee. En soms allebei. Maar in een bepaalde volgorde. Enzovoorts. Hè. Je kunt er blij van worden. Je kunt er genezen van worden. Maar je kunt er net zo goed bedroefd en ziek van worden. Het kan allebei. En velen ondergaan ook allebei. Achtereenvolgens. Het heeft een dubbele uitwerking. Het is nou eenmaal zo. Dat valt niet te ontkennen, er zijn nog veel meer voorbeelden van, maar ik zal het maar even hierbij laten. Het gaat erom dat we ze hier bij elkaar vinden als een beeld van Israël. En dan gaan we maar gewoon verder naar Jeremia 8. Jeremia 8, vers 13, waar staat... Jeremia 8 vers 13. Ik zal hen, dat gaat over Israël, ik zal hen voor zeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. En zelfs het blad wordt nou genoemd. Ja, het blad is afgevallen. Een van de eerste bladzijden van de Bijbel vind je het al. God neemt het blad, het vijgenblad, inderdaad weg. Zie je? Mensen worden te schande gemaakt daardoor. Dat is het ook. De Heer zette het volk ook ten schande. Enzovoorts. En de blad is afgevallen. Heeft inderdaad die betekenis. Er staat er. Ik zal hen naakt uitstropen. Als het oordeel over Israël wordt aangekondigd. Dat is precies hetzelfde. Het wegnemen van het nationale bestaan van Israël. Er blijft geen kleed meer over. Waarin Israël of een Israëliet zich kan hullen. Hij kan zich niet meer veilig voelen. Binnen de grenzen van een eigen natie. Enzovoorts. Dat is het. Dus de vijgenboom wordt weggenomen. En zo staat het. De wijnstok, de gedruiven van de wijnstok zijn weggenomen. De vijgen aan de vijgenboom zijn weggenomen. Ja, zelfs het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Enzovoorts. Dan vinden ze weer bij elkaar. De wijnstok en de vijgenboom. En allebei zonder vrucht. Zelfs zonder blad. En als dus in Joël deze dingen worden aangehaald, dan is het inmiddels een bekend beeld. Nou, dan blader ik even terug naar Spreuken. Spreuken 27. Dat had u misschien niet gedacht, maar er staat iets over de bedeling van de wet. Er staat: die de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. Wie de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. Dus vers 18 van Spreuken 27. En bewaren betekent uiteraard bewaken. Hè? Wie de vijgenboom bewaakt, heeft ook de betekenis van verzorgen. Hè? Die de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. Wel, in het Nieuwe Testament vinden we daar een gelijkenis over de vijgenboom enzovoort. Daar heb ik het al over gehad. Maar als de vijgenboom bewaard wordt, zal die vrucht gegeten worden. En zo wordt dat tot Israël gezegd, door de koning van Israël, Salomo dus. Die zegt, wie de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. Dat kun je net zo goed interpreteren als, wie zich aan de wet houdt, zal daarvan de zegeningen ontvangen. Het blijkt alleen wat onmogelijk te zijn. Toch? Want zo is het met de wet. Maar het blijft natuurlijk waar. Doe dit, over de wet wordt het gezegd. Doe dit en gij zult leven. Of wie deze geboden onderhoudt, enzovoorts. Die zal door de Heer gezegend worden. Dat is wat hier ook staat. Wie de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. En er staat er ook meteen bij hoe dat in elkaar zit. Want er staat, en die zijn Heer waarneemt, zal geëerd worden. En dat is een parallelisme natuurlijk. Maar sinds wanneer is de vijgenboom de meester van degene die de vijgenboom verzorgt? Dat klopt iets niet bij die parallel, hè? Wie de vijgenboom bewaart, zal zijn vrucht eten. En die zijn Heer waarneemt, zal geëerd worden. Wel, de vijgenboom is niet iemands Heer. Maar als de vijgenboom een beeld is van de wet. En dus van Gods geboden, zal ik maar zeggen. Dan klopt het verhaal natuurlijk perfect. Wie namelijk de Heer dient. Onder de wet, daar hebben we het nu over. Wie de Heer dient en wie die geboden bewaart, zal daardoor inderdaad geëerd worden, zal daarvan de vruchten plukken. Wie zich houdt aan de wet, wie dat doet, zal daardoor leven. Dat het niet kan, dat een mens dat niet kan, dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier om de objectieve waarheid, dat het wel zo is. Wie die wet kan houden, wie dat zou doen, die zou daardoor inderdaad leven. Maar goed, de wet bleek zwak te zijn en van de vijgenboom kwam er ook niet veel terecht, zoals we al eerder hebben gelezen. Dat is maar één voorbeeld uit de vele, want wij vinden hier een heleboel van dit soort spreuken verzameld, die allemaal werkelijk deze diepere geestelijke betekenis hebben. Waarom dacht je anders dat ze in de Bijbel stonden? Echt niet alleen opdat wij er een scheurkalender van zouden maken. Hè? Nou goed, laten we maar even verder gaan. Hosea 9 noemde ik al, dat hoef ik niet eens meer te noemen. Hosea 9 vers 10 noemde ik er straks, want dat noemden we in verband met de wijnstok. Maar daar werd de vijgenboom meteen bijgenoemd. En later vinden we dan dat de vijgenboom genoemd wordt in bijvoorbeeld Matthäus 24 en ook in Lucas 21. Daar wordt de vijgenboom namelijk vervloekt. De vijgenboom die geen vrucht meer zal dragen, waarna alsnog gesproken wordt over het uitbotten van de vijgenboom. Daar speciaal toegepast, niet op de bedeling van de wet uiteraard, dat kan moeilijk, maar wel op het nationale bestaan van Israël. Dat is in Matthäus 24, vers 32, het bekende vers is dat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder, dat wil zeggen zacht wordt, en de bladeren, diezelfde vijgenbladeren dus weer, en die bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Wel, die is het dan nog niet, maar die gaat komen. Maar we moeten natuurlijk wel in de gaten hebben dat het uitbotten van de vijgenboom, zoals het hier genoemd wordt, het resultaat is van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dat blijkt namelijk uit de hier onmiddellijk aan voorafgaande verzen. En ik zeg dat, opdat u niet zou denken dat wij vandaag aan de dag in dagen leven waarin de vijgenboom uitbot. Want dat is niet het geval. Het enige wat wij vandaag aan de dag zien is een vijgenboom, maar dan wel een dorre. Maar niet één met zachte takken, niet één met leven, maar in tegendeel een dode vijgenboom. Dat is dan ook de reden waarom het inderdaad noodzakelijk is dat aan die dode vijgenboom het evangelie, het woord van God, gebracht wordt, opdat de vijgenboom tot leven zou komen. En in de toekomst zal dat leven ook inderdaad komen, maar dat is pas na de bekering uiteraard. Dat kan niet anders. Wij ontvangen ook pas leven wanneer we eerst de naam des Heren hebben aangeroepen. En zo zal het met Israël zijn, alleen weten we van Israël, uit Joël 2 bijvoorbeeld, dat het aanroepen van de naam des Heren pas zal gebeuren. Wel, na de opname van de gemeente in elk geval. En meer zeg ik er nou nog niet over. Want in Joël 2 zullen we het er nog wel uitgebreider over hebben. Dus het uitbotten van de vijgenboom in de toekomst, dat is inderdaad het resultaat van de bekering van Israël, de wedergeboorte van Israël, en daarmee gepaardgaand de wederkomst van Christus. Hiernaast, naast Matthäus 24, zouden we moeten leggen Lucas 21... Ik had ook Matthäus kunnen noemen, maar laat ik het maar houden even dan op Lucas. Vers 29, waar staat, en hij zeide tot hen een gelijkenis, zie de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Waarna in vers 31 staat, alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Daarmee verklaard is wat de zomer is, dat is het koninkrijk gods. En het koninkrijk gods wordt op aarde gevestigd door middel van Israël. Dat wil zeggen, via de prediking door Israël van het evangelie van dat koninkrijk. En dat betekent dus dat eerst die vijgenboom leven moet ontvangen, de takken teder moeten worden. Er moet leven komen in Israël, opdat Israël inderdaad als instrument, als heilsorgaan van God, het evangelie zou prediken in de wereld. Zodat hier op aarde, in deze wereld, inderdaad de zomer zou aanbreken, oftewel het koninkrijk Gods zou aanbreken. Dat is wat hier in deze dingen gezegd wordt. En dan zoek ik nog een andere schriftplaats, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Dat is het verhaal van de vervloeking van de vijgenboom. Even kijken. Wat zeg je? Lucas 13? Nee, toch? Nee, die heb ik al gehad. Die bedoel ik niet. De vervloeking van de vijgenboom. Matteüs 21. Ik zoek hier in Lucas, ik denk daar moet het toch ook staan. Maar goed, Matteüs 21, hè? Vers 18, ja. Waar staat, en des morgens vroeg als ze wederkeerde naar de stad, hongerde hem en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleenlijk bladeren. En zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? En zij vragen zich af hoe dat zomaar kan en hoe de Heer zo'n wonder kan doen. Maar de vraag is natuurlijk niet hoe hij dat kan, maar de vraag is waarom hij dat doet. Dat is een veel belangrijke vraag. Waarom zou je een vijgenboom vervloeken? Dat je het kunt is één ding, maar dat je het ook doet, dat is nog een ander ding natuurlijk. En het vervloeken van de vijgenboom uiteraard is een beeld van wat er met de Israëlitische staat, de Joodse staat was het hier feitelijk, wat er met de Joodse staat zou gebeuren, namelijk het zou sterven. En het wonder van onze dagen is niet dat de vijgenboom uitbot, want dat is helemaal niet het geval. Het wonder van onze dagen is dat er weer een vijgenboom staat. Want het is jarenlang zoek, in ieder geval weg geweest. En nu zien we weer de vijgenboom en is al inderdaad vrucht voortbrengen. Alsnog, ja. Want dat is wat de Heer dan een paar dagen later en misschien wel één dag later aankondigde in Matteüs 24. Nou goed, dan laten we het dan even bij. En dan gaan we terug naar Joël 1 vers 7. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. En heeft hem ganselijk ontbloot, daar heb je hem, blank gemaakt, dus staat te laten. En nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. En deze beide typen van wijnstok en vijgenboom spreken dus over wat er met Israël zou gebeuren. Natuurlijk is het zo dat daar ook letterlijk de wijnstok en de vijgenboom kaal waren gevreten door de sprinkhanen. Maar dat is niet de strekking van dit vers, maar dat is de aanleiding voor dit vers. Het is de aanleiding voor een profetie met betrekking tot heel Israël. Zoals ook blijkt dan uit het tweede hoofdstuk. Dan gaan we verder met vers 8. Daar staat dan, kermt als een jonkvrouw die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. Daar wordt Israël dus opgeroepen om rouw te bedrijven. Het wordt gezegd tot het land. Het land is namelijk vrouwelijk. En het land werd genoemd in vers 6. En hier in vers 8 wordt erover verder gegaan. Kermt als een jonkvrouw die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. Het omgord zijn met een zak is natuurlijk een beeld van rouw. Dat is een bekend beeld. Meestal is niet bekend waarom dat zo is. Maar een zak wordt geacht vormloos te zijn. Ja. En het gekleed zijn in zakken, wat tegenwoordig tamelijk modern is, heb ik gemerkt. Maar het gekleed zijn in zakken, dat is dus een beeld van het afleggen van de vorm. Dat wil zeggen, eigenlijk van het afleggen van het lichaam. En daarom het gekleed zijn in zakken is eigenlijk een beeld van de dood. Je kunt zeggen, het verhult de lichaamsvormen. Zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Maar daarmee is het inderdaad een beeld van de dood. Kleden in zakken is een beeld van sterven. En rouwbedrijven gebeurden ook door zich te kleden in zakken. Kent als een jonkvrouw die met een zak omgehard is vanwege de man van haar jeugd. Maar dat betekent dus inderdaad, impliciet, want het staat er niet uitdrukkelijk. Maar het betekent dat dus die man van haar jeugd is overleden. Waarom zou ze anders rouw bedrijven? En dat is een sterke. Dat is Romeinen 7 bijvoorbeeld, ja, waar het verder wordt aangehaald. Er zijn meer plaatsen natuurlijk, Jesaja 54, dat is ook een aardige. Hè? Maar Romeinen 7 is een heel sterke, waar geleerd wordt dat de man is overleden. En de man blijkt dan inderdaad de Heere te zijn, Jehovah dus. En de vrouw is dan Israël, want het huwelijksverbond tussen de Heer en Israël is in feite wat de bedeling van de wet is. De wet was immers de wet waardoor de man en de vrouw aan elkaar verbonden werden. Waardoor de Heer en Israël aan elkaar verbonden werden. Vandaar dat ook Jeremia 31, dat is ook een heel sterke, vers 31 van Jeremia 31, zegt dat de Heer een nieuw verbond zal maken. Niet naar het oude verbond. En het oude verbond wordt dan verklaard, er wordt gezegd, dat is het verbond wat gemaakt werd bij de uittocht uit Egypte. En dat was het verbond waarmee ik hen getrouwd had, zegt de Heer. En als je dan een nieuw verbond maakt, dan betekent het dus inderdaad dat een nieuw huwelijk gesloten zal worden tussen de Heer en Israël. Toch, dan heb je het weer, hetzelfde beeld als het herstel van de vijgenboom. Het was helemaal verdord, maar er komt toch een nieuwe. En zo is het met de verhouding tussen de Heer en Israël. Is compleet beëindigd door de dood van de man in de eerste plaats. Maar toch zal een nieuw huwelijk gesloten worden in de toekomst. Maar dat is niet wat hier gezegd wordt nog in Joël 1. Dat was in het vorige Bijbelboek wat dat gezegd werd. Dat was Hosea, waar het uitgebreid werd aangehaald. Maar goed, hier staat dan, kermt als een jonkvrouw die met een zak omgehard is vanwege de man van haar jeugd. De duidelijke suggestie is dat de man van Israël op zeker tijdstip zal zijn overleden. Want het land wordt vergeleken, het land uit vers 6 wordt in vers 7 vergeleken met een wijnstok, dan wel een vijgenboom. Dat zijn allemaal typen van Israël, Eretz Israël, het land Israël. En in vers 8 is het een jonkvrouw. Die een jonge vrouw betekent dat gewoon hoor. Die met een zak omgehard is vanwege de man van de jeugd. De man is gestorven en de vrouw is te vroeg. Het is altijd te vroeg hoor. Maar de vrouw is te vroeg weduwe geworden. Hebben zich er wel eens over verbaasd waarom vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen? Ik weet het, er zijn heel wat grappen over in omloop. Maar die zijn voor straks onder de koffie. Dus daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar ik heb er niet zoveel moeite, ik begrijp het wel, ja. Want de man is nou eenmaal het eerst overleden. De man was de Heer en die stierf eerst. De dood van Israël laat op zich wachten. Wel, dat komt ook, maar daar gaat het nou niet om. Maar de man stierf eerst. En zelfs als je het beeld uitbreidt en in de vrouw ziet niet Israël, maar breder de gehele oude schepping, dan moet precies hetzelfde gezegd worden. De schepper, de man dus, was de eerste die stierf. Alleen hij was natuurlijk ook de eerste die uit de dood opstond en werd daardoor de eersteling van een nieuwe schepping. En zo hoort het dus ook. Dat zijn allemaal dingen die zich uitdrukken in deze oude schepping al. Zie? Maar goed, in ieder geval lezen we hier dat de man van Israël eerder zou zijn overleden, op zijn minst dan Israël zelf. Hetgeen nog eens een keer een bevestiging is van het feit dat Jezus van Nazareth inderdaad de beloofde Messias en dus Jehovah is. Ja. Nou, dan gaat het verhaal verder in vers 9, waar dan staat: spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Ja, daar heb je het. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Wel, in vers 5 stond: waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuipers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Ik heb toen gezegd, de wijn is een beeld van nieuw leven. Maar u weet inmiddels dat nieuw leven tot stand komt via Abraham en zijn zaad. Hè? Dus via de wijnstok. Dus dat moet duidelijk zijn. Maar hier staat nog, het is afgesneden van uw mond. Dat wil zeggen, de gedachte is dat Israël zelf nu niets te drinken heeft. En niets te eten trouwens ook. Want het land brengt helemaal niks op. Het is weggegeten door de sprinkhanen. Maar nu, in vers 9, wordt het niveau van het verhaal wat omhoog gebracht. En er staat, spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Dat de wijn is afgesneden van de mond van deze wijnzuipers en dronkenen. Nou ja, dat is een ding waarvan we zeggen, misschien, van, het wordt wel eens tijd ook. Desnoods, als we per se negatief willen zien, kan het u niet adviseren. Maar als je het dan zo wil zien, kan je dat zeggen. Maar in vers 9 wordt gezegd dat spijs en drank... Nou, spijsoffer en drankoffer, maar het is dus spijs en drank, is afgesneden van het huis des Heren. Dat betekent dat niet alleen Israël niks te eten of te drinken heeft, maar de Heer ook niet. En de Heer moest wat te eten en te drinken hebben, want daar zou Israël voor zorgen, uiteraard. Daarom is het de vrouw die zorgt voor het eten van de man. En zo was het de vrouw Israël die zorgde voor het eten, spijs en drankoffer, van de man Israël, van Jehova namelijk. En in zijn huis... werd geen eten meer gebracht, er was geen voedsel meer gebracht, er was niet meer. De vrouw had trouwens zelf ook niks. En er staat, de priesters, de heren dienaars, wel, zij, deze priesters vertegenwoordigen de eerstgeborenen uit Israël. Kent u dat verhaal nog? Ja, uit de streek van Rijn en Gouwen, sorry, daar weet men dat nog, sinds gisteren. Hè? De levieten en daarmee ook de priesters, want dat waren levieten... zijn in de plaats gekomen van de eerstgeborenen uit Israël. En de eerstgeborenen zijn degene die onder andere de godsdienstige verantwoordelijkheid droegen voor het volk. Wel, niet alleen de godsdienstige verantwoordelijkheid, nog een paar andere ook. Maar de godsdienstige verantwoordelijkheden van de eerstgeborenen uit Israël werden overgedragen aan de levieten. En de eerstgeborenen werden dus verlost, gelost en vervangen door deze levieten en daarmee ook de priesters. En wel, de eerstgeborenen van Israël waren verantwoordelijk voor de verzorging uiteraard van spijsoffer en drankoffer. Kortom, voor het voedsel van de man. En ze werden vervangen door de priesters. En daarom staat er vervolgens de priesters, des heren dienaars, treuren. Ze kunnen nu inderdaad hun werk ook niet meer doen. Eerst was het dat Israël het niet wilde doen. Nou ja, daar staat ook één Bijbelboek eerder, maar ja, je moet ergens beginnen. Hè? Er staat in Hosea 4, staat dat, dat ze dat niet wilden doen. En dat ze hun roeping ook als priesters ontrouw zijn geweest. Maar hier staat, ze treuren, want ze kunnen het niet meer doen. Er is geen mogelijkheid. En dat niet alleen, ze kunnen het niet meer doen, ze kunnen de Heer niet eten geven, maar zelf hebben ze nu ook niet meer te eten. En dat is de consequentie ervan. En zo functioneert het in elk geval onder de bedeling van de wet. Maar goed, hier laten we het eerst even bij, want dan zullen we na de pauze ingaan op de aard van deze offers. Begin met een vraag.
Mag even.
Als
de vijgenboom nou het beeld is van Israël onder de wet, hè?
Ja.
En Matthäus 25 vers 32 leert ons dat die vijgenboom weer uit zal worden.
Ja.
Na de wederoffers.
Ja.
Mag je daar dan uit de conclusie trekken dat er dan op een of andere manier weer een leven onder de wet zal zijn in die 33 jaar?
Ik verwacht een andere vraag. Ik dacht dat iemand zou vragen. En er staat toch, hij zal geen vrucht meer dragen in de eeuwigheid. En hoe kan hij dan toch... Nou, die was al bekend. Goed, dan beantwoorden we die niet. Maar zitten... Nou, daar zitten heel veel mensen te mopperen straks. Met iemand, zit ik nou precies op te wachten en dan vertelt hij het niet. Nee, dan had je er maar bij moeten wezen. Goed. Nee, ik ben er ook nogal voorzichtig geweest met mijn uitspraken over de vijgenboom. Dus ik heb niet domweg alleen maar gezegd, het is een beeld van de wet. Want dat is ook niet zo. Bovendien, we hebben in die gelijkenis over die onvruchtbare vijgenboom, daar vinden we dat het ding er eerst al 3 jaar stond. En pas in het 4e jaar wordt die speciaal verzorgd. Wel, in die speciale verzorging is hij een beeld van de bedeling van de wet. Maar meer in het algemeen is de vijgenboom een beeld van stoffelijke zegeningen, zal ik dan maar zeggen. Dat is het. En die komen in de toekomst inderdaad terug. Na de bekering van Israël. Dan zullen inderdaad de beloften die aan het volk gedaan zijn, ook met betrekking tot stoffelijke zegeningen, de oogst van het land en dat soort dingen meer, die zullen ook inderdaad vervuld worden. Maar dit principe van stoffelijke zegeningen voor hen die hier in dit leven hun hoop op Christus gevestigd hebben, wel, die hele situatie wordt versterkt en uitgewerkt onder de bedeling van de wet. Zodat, het is correct als ik zeg, de vijgenboom is een type van de bedeling van de wet, maar dat is de smallere toepassing ervan. Onder de bedeling van de wet vind je dat principe van aardse zegening en aardse vruchtbaarheid, vind je gesublimeerd, die komt daar tot een climax, zal ik maar zeggen. En daarin wordt dan geïllustreerd dat het onmogelijk is voor een mens om aan de eisen van God te doen, en daarom is het ook onmogelijk om deze stoffelijke zegeningen te kunnen ontvangen. Dat leidt dus tot niks. Mocht je de gedachte hebben dat je door netjes leven hier op aarde deze zegeningen, die ook onder de wet beloofd zijn, kunt ontvangen, dan is dat een illusie, want Israël kon het ook niet. Met principe blijft wel bestaan. Maar het is bepaald niet zo dat je mag zeggen dat de wet, een leven onder de wet, in de toekomst zal terugkeren. Want de wet is heel uitdrukkelijk, niet via de typologie, maar via de letterlijke uitspraken van de schrift, de aanduiding van het oude verbond. En het oude verbond wordt vervangen voor een nieuw verbond. Er wordt niet gezegd dat het oude hersteld wordt. Ook niet dat het oude vernieuwd wordt. Maar er wordt gezegd dat het oude weggedaan is en dat er een nieuwe voor in de plaats komt. En dat is dus de gedachte. Het is absoluut niet waar dat men in de toekomst weer onder de wet zal leven. Het is een gedachte die trouwens wel meer gehoord wordt. Men redeneert soms ook, en dan ga ik me even wat moeilijkers aanhalen. Men redeneert soms ook, wel, er waren 70 maal 7 jaar te gaan voor Israël. Vanaf Daniel 9, dat wil zeggen vanaf de... Nou, dat is niet vanaf Daniel 9, maar op grond van Daniel 9. Maar vanaf de terugkeer om Jeruzalem te bouwen, in de dagen van Nehemia. En 69 maal 7 jaar zijn daarvan om. Dat waren 483 jaren en ze waren alle onder de wet. En zegt men, wel, de rest er nog 7 jaar tot aan het koninkrijk van Christus. En dat betekent dat die 7 jaar dus ook onder de wet zullen zijn. En dat is dan wel de conclusie die je zelf kunt trekken. Maar die mag je alleen trekken als er geen andere uitspraken in de Bijbel staan. En er staan uitspraken in die daarmee in strijd zijn. En dan mag je dus je conclusies niet trekken. Mensen volkomen vrij om conclusies te trekken wat hij wil, maar ze mogen nooit in strijd zijn met wat de schrift daar zelf over zegt. En wat de schrift erover zegt is dat de wet definitief eindigt, omdat de wet een huwelijksverbond is en de huwelijk eindigt in ieder geval bij de dood van de man en de man is gestorven. En de bedoeling is dat men daarna niet terugkeert tot de dode man, maar de bedoeling is dat men daarna zich verbindt met een andere, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Dat was dus weer Romeinen 7. En daarmee hoef ik dus helemaal niet meer te verklaren dat we ook vandaag niet onder de wet leven. Ik las van de week een boek, ik heb in geen tijd een heel boek uitgelezen, geloof ik. Maar gisteren heb ik het gedaan. Ja, dat was 's middags en 's avonds dus. Ik heb een heel boek uitgelezen over profetieën enzovoorts. Met name de rol van Engeland en Amerika in de profetieën. En dat gaat een heel eind, gaat dat heel leuk. Totdat men uiteindelijk de conclusie trekt, ik wil u wel zeggen hoe het in elkaar stak. Het verkondigt namelijk de bekende gedachte, althans bij mij en misschien bij u ook bekende gedachte, dat de zogenaamde Angelsaksische volkeren, met name dan Engeland en Amerika, maar ook Noordwest-Europa, Nederlanders, bewoond wordt door afstammelingen van de 10 stammen van Israël, die dus op grond van de Bijbel in werkelijkheid Israël zijn. Want dat blijft natuurlijk zo, dat is een duidelijke Bijbelse waarheid, dat Israël en de naam Israël en de beloften aan Israël verder gingen, althans de beloften in verband met stoffelijke zegeningen en in verband met het eerstgeboorterecht niet te vergeten, die beloften gingen verder niet bij de 2 stammen na de splitsing van het Rijk, maar met de 10 stammen. Israël bleef de 10 stammen. Israël werd gegeven aan de heerschappij van Jerobeam uit de stam van Efraïm. En de Joden, dat wil zeggen 2 stammenrijk, werd daarvan afgescheurd. En ze werden vervolgens Joden genoemd, terwijl de naam Israël gewoon bleef bij het 10 stammenrijk. Wel, als deze Angelsaksische volkeren afstammelingen zijn van Israël, betekent het dus dat ze in zekere zin en tot op zekere hoogte wel degelijk erfgenamen zijn van bepaalde beloften die God aan Israël gedaan heeft. Tot zover is het volkomen juist. Maar op de laatste bladzijde van het boek, ik zie iemand die het misschien ook gelezen heeft, maar op de laatste bladzijde van het boek, daar wordt ineens de conclusie getrokken. De conclusie is dan dat Engeland en Amerika vooral moeten gaan leven onder de wet. Want anders zullen ze hun eerst geboorterecht verliezen. En anders zal er grote verdrukking over het volk komen. En dat betekent dat ze de zegeningen, de stoffelijke zegeningen die ze in de laatste 186 jaar, sinds 1800 ongeveer dus, hebben ontvangen, dat ze die weer zullen verspelen. En eigenlijk zijn ze daar al mee bezig met dat te verspelen. Want van het Engelse imperium is niks meer over. Engelse gemeente best. Sorry, is een Engelsman in de zaal? Nee, oh, gelukkig maar. Maar, hè? Ik bedoel, Great Britain is alleen nog maar Britain. En dat is nog verdeeld ook. Hè? Moet je niet verder vertellen, want dat willen ze daar op het eiland niet weten. Maar dat is wel zo. En Amerika, wel, Amerika heeft zijn laatste oorlog gewonnen, zegt men al jaren. En dat was niet die van Vietnam, want het was de eerste die ze niet meer wonnen. En men is dus op de weg terug. Hè? Dat is een duidelijke zaak. En men zegt dan, dat komt omdat men niet leeft onder de wet. En wat blijkt dat dan in te houden? Men moet vooral alle feesten vieren. Men moet de Sabbat houden in plaats van de zondag. Men moet loofhuttenfeest vieren. En het Joodse paascha in plaats van het christelijke paascha. En andere dingen komen helemaal niet aan de orde. Hemelvaartsdag hebben ze nooit van gehoord. En de opstanding was ook niet op zondagmorgen, maar was op zaterdag. En meer van dat soort dingen. En dus moet men fijn onder de wet leven, opdat men dat eerstgeboorterecht zou bewaren. En daar gaat het verhaal fout. Want ik mag hier nog zoveel conclusies kunnen trekken uit overigens correct verklaarde oud-testamentische profetieën. Maar je mag nooit de conclusie trekken dat je dan dus onder de wet zou moeten leven. Want dat is niet waar. Integendeel, want die dingen zijn juist achterhaald, dat wil zeggen in de tijd en in Gods heilsplan. En integendeel, men krijgt niet het eerstgeboorterecht door onder de wet te leven, maar men krijgt het eerstgeboorterecht door te leven onder de genade. Want dat is wat het Nieuwe Testament leert. En het Nieuwe Testament trekt eerst de conclusies uit het Oude, daarna kunnen wij het alsnog doen, als we tenminste niet in strijd komen met het Nieuwe Testament. Maar het blijkt dat de mensen die dat verhaal naar voren brachten, inderdaad niet bekend zijn met het Nieuwe Testament en zeker niet bekend zijn met de roeping van de gelovigen van vandaag, zeker niet bekend zijn met de roeping van de gemeente, niet bekend zijn met de opname van de gemeente en van een leer dat wij leven onder de genade, de heerschappij van de genade, moet men helemaal niks hebben. Nou, dat is het hele verhaal. En trek je de verkeerde conclusies. En dat mag je dus niet doen. Je mag niet concluderen dat omdat men misschien, want bewijzen kun je het eigenlijk nooit, hoeveel aanwijzingen je ook hebt. We hebben geen geslachtsregister, wat door de eeuwen heen gecontroleerd is. Dus je bewijzen kun je het nooit. Maar je mag nooit zeggen van, ja, we zijn Israël. Zelfs als je het bent, zelfs als je een afstammeling bent van echt Israël, dan heb ik het nu even over Efraïm met zijn eerstgeboorterecht enzovoort, dan mag je nog niet de conclusie trekken dat je dan dus onder de wet moet leven. Want dat is niet waar. Integendeel. De apostelen in hun dagen leefden, die hadden juist de grootste tegenstanders. In hen die onder de wet leven, de grootste vijanden van de prediking van het evangelie, waren zij die onder de wet leefden. En als ik bij Galaten 4 mag aansluiten, dan staat dat het nog zo is. Ja. Dat is ook zo. Zie je? En daar zit het hele probleem. Je mag niet voorbarige conclusies trekken. En dat geldt dus ook in verband met die 70 jaar weken van Daniel. Je mag niet de conclusie trekken dat de laatste 7 jaar dus ook onder de bedeling van de wet vallen. Want het is onjuist. En je mag ook niet de conclusie trekken dat als in de toekomst de vijgenboom hersteld wordt, dat het dan een beeld is van de bedeling van de wet. Want dat is niet waar. Bovendien, in de reeks van deze 7 vruchten, op grond waarvan we nou vanavond dit verhaal hebben verteld, is de volgende, na de granaatappel, is de olijfboom en niet de vijgenboom of een nieuwe vijgenboom. Dus het verhaal gaat anders. Je vindt niet een nieuwe vijgenboom vermeld. Integendeel, je vindt een olijfboom. Maar goed, ik hoop dat de vraag daarmee enigszins redelijk beantwoord is.
Elke vraag roept een andere vraag.
Dat is het probleem van vragen beantwoorden.
Mag ik het laatste maar even stellen?
Ja, zeker. Ik vind het niet erg. De herbouw van de tempel. Even mijn gedachten door elkaar schudden. Dat doe ik meestal even zo. Ja. Een herbouwde tempel. Een nieuwe tempel. Net als een nieuwe vijgenboom dus. Een nieuwe tempel wordt aangekondigd vanuit het Oude Testament. Met name heel uitgebreid natuurlijk in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar de vraag is wanneer dat dan gebeurt. En vervolgens wat er de functie van is. En laat ik nou bij het begin beginnen. De oude tempel. Ja, welke was dat eigenlijk? Ik kan er uit 3 kiezen. Goed, Salomo. De tempel van Salomo werd verwoest en hij werd niet herbouwd. Want daarna werd er wel een andere tempel gebouwd, maar het was een andere. En niet die van Salomo. De heerlijkheid van de nieuwe tempel onder Ezra en Nehemia, na de terugkeer uit ballingschap, was minder. Het wordt ook uitdrukkelijk gezegd in Haggai bijvoorbeeld. Zacharia, dat weet ik niet uit het hoofd, maar Haggai zeker. De heerlijkheid van die nieuwe tempel was duidelijk anders, nou minder in dit geval, dan van de eerste tempel. Wij noemen dat een herbouw van de tempel, maar het was een andere tempel. Bovendien, ook die tempel werd uiteindelijk vervangen, herbouwd zou je kunnen zeggen. Niet doordat hij eerst verwoest werd en toen met een nieuwe gezet, maar hij werd gewoon steen voor steen vervangen op kosten van Herodes. Enzovoorts. En vandaar dat we in de dagen van de Heer Jezus niet de tempel van Ezra vinden, maar de tempel van Herodes, die net een paar jaar daarvoor gereed was gekomen. De tempel was niet echt verwoest, dat stond het Jodendom natuurlijk ook niet toe, maar men had gevonden dat je hem zodanig kon restaureren dat hij aan het eind van de rit helemaal vervangen was. Dat is wat men gedaan heeft. En er blijkt ook dus dat het een andere tempel was, de tempel van Herodes. Men weet precies hoe lang erover gebouwd was en dat blijkt anders te zijn dan in de dagen van Ezra. En dan heb je het weer, een andere tempel dus. Nou, dan gaat het verhaal verder. Maar nou ik toch met al die tempels bezig ben, dan komen we bij de volgende tempel. Want er is een nieuwe. De Heer zei namelijk, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen oprichten. En dan zeggen we, ja, maar dat zei hij over zijn lichaam. Inderdaad, daar heb ik het dus over. Want, want de tempel is altijd de woning van God. En een lichaam is iemands woning. Dus dat is vanzelfsprekend dat de tempel dus beschouwd wordt als bijvoorbeeld een type van de gemeente, om maar eens wat te zeggen. Maar de Heer zei, breek deze tempel af, en hij zei het wel degelijk naar aanleiding van dat hij daar was in de tempel enzovoorts. Hè. Dus het was naar aanleiding van die tempel van Herodes die daar stond, en zo werd het door de omstanders ook uitgelegd, dat is het beste bewijs altijd. Er was de aanleiding ervoor, en de Heer zei, breek deze tempel af, maar hij wees er kennelijk niet bij. En de Heer dacht daarbij niet aan die tempel, maar hij dacht aan de werkelijke, echte tempel, en die is nooit van Herodes geweest, en de echte tempel is trouwens ook nooit met handen gemaakt. Dat staat toch in de Hebreeënbrief? Een tempel niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel enzovoorts. Wel nu, de tempel, voor zover die op aarde gestaan heeft, is altijd een uitbeelding geweest van de woonsteden gods in de geest, zoals het in Efeze heet, namelijk van een geestelijke tempel. En de tempel die toen verwoest werd, in het jaar 70 van onze jaartelling, door de Romeinen. Wel, die werd verwoest en er is niet een andere voor in de plaats gezet. Dat kon ook moeilijk, want er is een andere voor in de plaats. Maar daar zijn wij de levende stenen van, staat er. Wij zijn die tempel nu. Israël beklaagt zich, het Jodendom, we weten dat, het Jodendom beklaagt zich altijd dat er geen tempel is. Het Jodendom heeft altijd een excuus voor alle tekortkomingen in hun hedendaagse riten en symbolen. Want, en het excuus is, ja, maar beter kan het niet, want we hebben geen tempel. Je kunt pas echt Pascha vieren als er een tempel is, maar er is geen tempel, daarom hebben we ook geen echt Pascha, maar hebben we alleen maar een deel van het Paaslam, want beter kan niet. En zo is het ook. En tot vandaag de dag wordt onder Israël rouw gedragen vanwege de verwoesting van de tempel. Maar het tragische is natuurlijk dat er wel degelijk een tempel is. En die tempel kwam op de derde dag tot stand door de opstanden van Christus. Daar zijn wij deel van. Wat ik nou zeggen wil is dit. Dat het aanwezig zijn van een tempel bepaald niet vereist dat de rituelen zoals die verplicht waren onder het oude verbond ook inderdaad gepraktiseerd worden. Met andere woorden, er kan wel een tempel zijn, maar het wil nog niet zeggen dat de wet ook inderdaad functioneert. Afgezien van het feit dat ook voordat de bedeling van de wet bestond, er offers gebracht werden. Toch? Ja. En zelfs voordat er een tempel was, werd het paaslam gegeten. Nou, die aten niet het paaslam, maar ze brachten natuurlijk wel offers. Dus van het begin van de mensheid af is dat zo geweest. Dat er offers gebracht werden. Maar het eerste paaslam werd niet gegeten in verband met een tempel, maar wel zonder tempel. Er was nog niet eens een tempel. Zodat het verhaal van wij kunnen geen paaslam eten, want wij hebben geen tempel, is niet correct. Het eerste paaslam, het echte paaslam, het oorspronkelijke bedoel ik dus, in dit geval, werd gegeten zonder dat er een tempel was. En het laatste paaslam was de tempel. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Maar waar het maar om gaat, is dat een tempel en een tempeldienst niet vereist dat men ook inderdaad leeft volgens de gebruiken en de riten van de wet. Nou, daarmee gaat het verhaal verder. Want na onze bedeling, of laat ik het beter zeggen, na het verborgen koninkrijk van Christus krijgen we het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de toekomst. En dat zijn de dagen waarin deze tempel uit Ezechiël zal gebouwd worden en ook inderdaad zal functioneren. Daarin zullen ook inderdaad offers gebracht worden, maar niet op grond van de wet. Net zo min als dat de offers van de aartsvaders werden gebracht op grond van de wet. De enige toelichting die ik er verder bij moet geven is dat over het algemeen gedacht wordt dat over het algemeen wordt gedacht dat offers helemaal niks betekenen. Maar goed, wij denken over het algemeen dat offers wel wat betekenen en dat offers in ieder geval schaduwen waren die spreken over Christus. En de gangbare, tamelijk simpele opvatting is dan ook dat al deze offers vooruitwezen naar het ware offer, het ene ware offer. Dat is natuurlijk correct, dat deden ze ook. En daaruit concludeert men, en dan is men te voorbarig, daaruit concludeert men dat dus aangezien het ene ware offer gebracht is, er dan dus geen offers meer gebracht zullen worden. Want offers zijn een voorafschaduwing van dingen die later komen, maar er komt later geen offer meer, en dus komen er later helemaal geen offers meer ook. Want het is al volbracht. En dat is een leuke conclusie natuurlijk, maar hij is voorbarig, want de schrift zegt dat er in de toekomst wel degelijk offers gebracht zullen worden. De fout zit hem ook in de gedachte dat de offers slechts, enkel en alleen dus, uitsluitend, voorafschaduwingen zijn van dingen die later zouden gebeuren. Dat is namelijk niet waar, en dat blijkt ook uit het Oude Testament, want al die paaslammeren die geslacht werden in de loop der eeuwen, die waren niet voor afschaduwingen van het slachten van het ware paaslam, namelijk Christus, maar ze waren een herinnering aan het slachten van het eerste paaslam bij de uittocht uit Egypte. Dat heb ik niet bedacht, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Zodat de constructie is deze, al die paaslammen door de loop der eeuwen wezen terug, maar een herinnering, dat is het hele punt, al die paaslammeren waren een herinnering aan het ene paaslam wat geslacht werd bij de uittocht uit Egypte. Ze waren een herinnering aan het eerste, waarna we moeten zeggen dat het eerste paaslam een voorafschaduwing was van het laatste paaslam, het welk is Christus. En in verband met de paaslam klopt dat natuurlijk. Maar vergeet niet, al die paaslammeren wijzen niet vooruit, maar terug. En het eerste paaslam wijst vooruit. En zo'nzelfde structuur, die kan ik ook uit het hoofd wel noemen, is in verband met het Loofhuttenfeest, is heel bekend, ook bij die lui van wie ik dat boek net aanhaalde, dat het Loofhuttenfeest een voorafschaduwing is van het Messiaanse Rijk. Dat is ongetwijfeld zo. Spreekt over het Koninkrijk van Christus in de toekomst. Daarom wordt het trouwens in de toekomst in het Messiaanse Rijk ook inderdaad gevierd. Vermoedelijk inclusief al die offers die op die dagen gebracht moesten worden volgens voorschrift. Maar in de Bijbel staat niet dat het Loofhuttenfeest een voorafschaduwing was van het Messiaanse Rijk. Dat is de conclusie die iedereen die die dingen serieus neemt, trekt. Ik heb het ook nooit anders gelezen, dus zo is het gewoon. Of men zegt het is maar onzin, of men zegt het is een beeld van de toekomst. Of men zegt het is een instelling van mensen, hebben het uitgevonden, vinden ze leuk of zoiets. Enzovoorts, hè. Of het moest nou eenmaal en daarom deden ze dat, zoiets. Hè. Het staat in handboek soldaat. Weet je wel, en waarom zou het bovendien niet zo wezen? Het boel heeft men geen mening over. Of men weet dat het een voorafschaduwing is van het Messiaanse Rijk. Nou, dat is inderdaad correct. Maar in de Bijbel staat dat elke keer als Israël het Loofhuttenfeest vierde, was het een herinnering aan het feit dat Israël in tenten gewoond had, in tabernakel, in hutten dus eigenlijk, in de woestijn. En dat is het oude verhaal. Het wonen in de woestijn, buiten de legerplaats, buiten de krachten en wetten van deze oude schepping is een afbeelding van Israël straks onder de heerschappij van Christus. En eigenlijk moet ik zeggen, het is een beeld van het hele Messiaanse Rijk dus. En dan heb je hetzelfde verhaal. Al die Loofhuttenfeesten zijn een herinnering aan het leven in de woestijn in tenten, buiten de legerplaats. Of dat wil zeggen, buiten Egypte bedoel ik in dit geval. En Maar het wonen in tenten in de woestijn is een voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk. Zo zit het werkelijk in elkaar. En dat betekent dus dat over het algemeen de feesten niet vooruit wezen, maar over het algemeen deze feesten en inzettingen herinneringen waren aan het verleden. En als dat zo is, dan kan het dus ook dat straks in het Messiaanse Rijk een offerdienst gehouden wordt, een rituelen volbracht worden die een herinnering zijn aan het verleden. Maar het verleden is dan de dood en opstanding van Christus. Nou, dat is de enige verklaring die ik erop kan geven. Ik heb de vraag, want die wordt eens in de twee weken gesteld ergens, over hoe zit het nou, hoe kun je dan weer een bloedige offers hebben straks in de toekomst, terwijl in Hebreeën staat dat het allemaal al geweest is. Ja, dat is het. Je moet niet de voorbarige conclusies trekken, dat is maar al. Op het moment, kijk, de Hebreeënbrief is geschreven in verband met de tegenwoordige bedeling. Dat wordt wel eens gemist, maar dat is nou eenmaal zo. De Hebreeënbrief spreekt over de situatie van Christus sinds zijn hemelvaart, sinds hij gezeten is in de rechterhand Gods, zo begint die brief dan ook. En hij eindigt met te zeggen dat die Christus die het ware heiligdom is ingegaan, ook in de toekomst ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En op die tussentijd is die brief van toepassing. Want er zijn veel meer dingen te zeggen over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond dan die er geschreven zijn in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief wordt helemaal niet ingegaan op de toepassing van het nieuwe verbond in verband met de aarde, in verband met Israël straks in het Messiaanse Rijk en in verband met de volkeren enzovoorts. Wordt niet genoemd. Maar daarom slaat het daar wel op. Alleen de Hebreeënbrief heeft daar geen boodschap aan, maar betrekt het meteen vanuit de aardse positie naar de hemelse positie van de gelovigen van vandaag. Maar begrijp goed, die Hebreeënbrief spreekt over de heerschappij van de genade nu en over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Christus, die nou eenmaal nu op de troon der genade zit en wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is het kenmerk van deze bedeling van de genade, het zijn allemaal Bijbelse termen hoor. Maar niettemin staat er dat Christus priester is voor altoos, naar de ordening van Melchizedek. En er staat dat hij heeft een eeuwig priesterschap. In tegenstelling tot het vergankelijke priesterschap van Aaron. Nou goed, dat betekent dus dat het priesterschap, het hoge priesterschap van Christus, niet ophoudt als hij weerkomt. En als wij hem zien, als hij wederkomt voor degene die hem verwachten tot zaligheid, dus. Hè. Maar integendeel, die functie van Christus gaat gewoon door. Alleen, over wat daarna komt, spreekt de Hebreeënbrief niet, maar daarom zit het er wel in. Zie, er zit een continuïteit in. Vandaar dat de Hebreeënbrief slechts spreekt over de tegenwoordige bedeling, en op grond daarvan zegt, wel, al die offers waren in het verleden, ze zijn nu vervuld in Christus. Dat is alles. En bovendien, er wordt wel gezegd dat offers zullen gebracht worden in de toekomst. In het Oude Testament staat het dus al. Maar er wordt niet gezegd dat die offers gebracht zullen worden in de hemel. En de positie van de gelovigen van vandaag is wel degelijk in de hemel. En als u zegt, ja, maar dat kan toch niet. Als toch onder het nieuwe verbond offers gebracht moeten worden, moeten wij toch ook offers brengen? En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dan betrekken we het weer meteen op de hemelse positie van de gelovigen. En wat staat er dan?
Geestelijke
offeranden. Ja, precies. Dat is Hebreeën 13. We brengen geestelijke offeranden. Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En ik denk natuurlijk ook altijd aan Romeinen 12. We hebben van het jaar nog niet genoemd. Hè? Hier, na de vakantie nog niet. Romeinen 12. Ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot een levende, niet dode, maar levende, Gode, welbehagelijke, heilige offerande, het welk is uw redelijke godsdienst of eredienst. Dus voor zover we offers brengen, zijn het niet de offers zoals die in het Oude Testament beschreven staan, maar zijn het offers waarbij we onszelf offeren. Dat is trouwens in overeenstemming met de aard van de Hebreeënbrief ook, want de Hebreeënbrief spreekt ook over de ene hoge priester die één offer gebracht heeft en hij bracht zichzelf. Dus daar worden we direct mee verbonden. Dus eigenlijk is er een continuïteit van al die offers. Alleen in deze bedeling is er sprake van geestelijke offers. Maar op grond daarvan is er ook sprake van geestelijke zegeningen. Maar als in de toekomst het koninkrijk van Christus op aarde verschijnt, gaat het wel degelijk om aardse zegeningen. En er zullen ook aardse voorwaarden gesteld worden. En er zullen dan ook inderdaad aardse offers gebracht worden. Dat is een wijd onderwerp waar ik moeilijk verder op in kan gaan. Nou, maar zo is het nou eenmaal. Je leest over gelovigen onder het nieuwe verbond dat ze moeten volharden tot het einde om zalig te worden. Maar het staat wel over het nieuwe verbond, maar het staat niet over de tegenwoordige bedeling. Want er is een verschil tussen. Het zalig worden, het volharden worden tot het einde om zalig te worden, heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk op aarde. En voor een ingaan of voor het beërven van aards koninkrijk worden aardse voorwaarden gesteld. Niet alleen dat men gelooft, dat is een geestelijke voorwaarde, maar ook dat men aan bepaalde aardse voorwaarden voldoet. Zie? Maar wij die leven in een geestelijk koninkrijk, in een hemels koninkrijk, en aan ons en wie alle geestelijke zegeningen gegeven zijn, krijgen we te horen dat wij aan geestelijke voorwaarden zouden moeten voldoen. En we lopen ook een loopbaan waarin we zouden moeten volharden. Maar het heeft niks te maken met werken of zo. Maar het heeft slechts te maken met de strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Van ons wordt verwacht dat we leven uit het geloof. Waarbij onze zaligheid niet bestaat uit het ingaan in een aards koninkrijk. Maar uit het beërven van bepaalde geestelijke zegeningen. De overeenkomst is het dus wel. Maar je moet natuurlijk niet het verschil uit het oog verliezen. Nou, nog meer vragen. Oh, nog één over die tempel dan nog even wat erbij vertellen voor de goede orde. Ik heb dus met opzet gesproken over het tegenwoordige verborgen koninkrijk en het toekomstige geopenbaarde koninkrijk. Nu is er een geestelijke tempel. In de toekomst is er ook een geopenbaarde tempel op aarde. Dat is die uit Ezechiël, de laatste hoofdstukken in Jeruzalem. Die tempel wordt echter pas gebouwd in de 1000 jaren, niet eerder. Precies, zo is het maar net. Want daaraan voorafgaand, dat wil zeggen tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaar, hebben we de zesde bedeling zitten, die heb ik net overgeslagen. Maar ik geloof dus inderdaad niet dat in die zesde bedeling een tempel gebouwd wordt. Ik geloof dat dat de tijd is waarin er juist geen tempel is.
Salomo mocht hem alleen maar herbouwen.
Dat had ik net in gedachten. Het verhaal is dat de volgende bedeling, na de opname van de gemeente, wordt voorgesteld door David. Vandaar ook dat die bedeling uiteenvalt in 7 jaar en 33 jaar, net als de heerschappij van David. Maar David was degene die wel wilde, maar die niet mocht. En die bouwde de tempel niet. En zelfs, in ieder geval deed hij dat niet in de eerste 7 jaar van zijn regering. Toen hij nog maar regeerde over 2 stammen van Israël. Of eigenlijk maar 1, Juda. Hè? Maar hoe dan ook, David bouwde er niet, Salomo bouwde hem pas daarna. En de regering van Salomo houdt verband met, laten we zeggen, de 1000 jaren. Wanneer het koninkrijk compleet geopenbaard is. En dat betekent dus dat ik geloof dat die tempel pas gebouwd wordt nadat Satan gebonden is. En dus in de 1000 jaren, niet eerder. En eerlijkheidshalve moet ik er dus bij zeggen dat ik niet geloof dat in de zesde bedeling, in de dagen van de verdrukking enzovoorts, een tempel gebouwd wordt. En dat is de reden waarom het woord ook helemaal niet genoemd wordt in dat verband. Er wordt hooguit gesproken over de heilige plaats. Over, en het heiligdom en een heilige plaats. Maar heiligdom betekent uiteraard heilige plaats. En, maar van uitdrukkelijk een tempel wordt werkelijk niet gesproken. De enige tekst die daarvoor aangehaald zou kunnen worden, zou zijn die van Openbaring 11. Waar een tempel is die gemeten wordt. Maar uit het verband blijkt duidelijk dat het daar niet gaat om een geopenbare tempel op aarde. Maar dat het gaat om een visioen. Het visioen wordt trouwens ook uitgelegd. Dat is Openbaring 11. Maar daar ga ik nou maar niet verder op in. Daar kun je in ieder geval niet de conclusie uittrekken dat er dus een op aarde geopenbaarde tempel zou staan. En verder staat het gewoon nergens in de Bijbel. Dus ik houd het erop dat juist het ontbreken van dat woord tempel, juist het opvallend ontbreken van dat woord, bewijst dat er inderdaad zo'n tempel niet is en dat er alleen een heilige plaats is. Wel een plaats waar offers gebracht worden, maar ook voordat er ooit maar een tempel bestond, zelfs voordat er ooit maar het idee over een tempelbouw bestond, was er al een heilige plaats en waren er heilige plaatsen waar offers gebracht worden. En ik denk aan Abraham, die Isaac offerde op de plaats waar later het brandofferaltaar stond. Moria, maar dat was geen tempel, was ook niet nodig. Het is dus best mogelijk dat in de toekomst Israël letterlijk dit spijsoffer onder andere zal offeren. Zonder dat daar sprake is van een werkelijke tempel. En daar houd ik het dus maar op. Voor zover ik het zie. En mochten er andere argumenten zijn, dan hou ik me aanbevolen. Want ik wil graag wat leren. Hè? Wel, hier wordt dus, hier in Joël 1, om daar naar terug te keren, wordt wel degelijk gesproken over offers. In vers 9... Dat is nog onder het oude verbond en er staat er spijs- en drankoffer, dat is vers 9, is van het huis des Heren afgesneden. Spijs- en drankoffer. Ik moet er meteen bij zeggen dat een drankoffer een spijsoffer is. Ja, drank hoort ook bij de maaltijd. Een drankoffer is ook een spijsoffer. Trouwens, wanneer we de moeite zouden nemen om het spijsoffer te bestuderen, dat zou dan Leviticus 2 zijn, u krijgt 14 dagen de tijd, Leviticus 2, dan zult u zien dat het spijsoffer heel wat verschillende gedaanten kan aannemen. Kan op verschillende manieren bereid worden. Er zijn heel wat verschillende spijsoffers, maar het blijft één en hetzelfde spijsoffer. Ja? Er zijn minstens 3 verschillende soorten. Dat is gek, hè, dat je toch niet spreekt over een 3-enig spijsoffer. Maar goed, dus even. Ja, zo bedoel ik het niet. Maar dat bedoel ik heel serieus. Hè? Maar het is één spijsoffer, maar het kan verschillende vormen aannemen. Als het spijs bestaat uit drank, dan heet het spijsoffer een drank. Of dat kan nou eenmaal. De spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Wel, als het er nou helemaal over gaat, wij kennen uit de eerste hoofdstukken van Leviticus 5 verschillende soorten van offers. Onder 5 verschillende namen. Ze staan trouwens ook in 5 verschillende hoofdstukken. Hoofdzakelijk, want een deel van die offers wordt in andere hoofdstukken beschreven. Maar in ieder geval, 5 hoofdstukken van Leviticus spreken over 5 verschillende soorten van offers. Die offers, die 5 verschillende, kunnen ook weer onderverdeeld zijn. Dat is wat ik al zei. Als je een brandoffer brengt, kan het namelijk een rund zijn. Het kan ook een schaap zijn. Het kan van grote vee zijn, van kleine vee zijn. Het kan eventueel van vogels zijn. Dan heb je al 3 soorten, ruw verdeeld. En er zijn nog veel meer onderverdelingen te bedenken. Maar er blijven 5 verschillende soorten offers. En het spijsoffer is eigenlijk de 1 na hoogste. Dat wordt als tweede genoemd. Want in Leviticus wordt begonnen met het hoogste offer, namelijk het brandoffer. Daarna het ene hoogste, dat is het spijsoffer enzovoorts. Verder naar beneden, namelijk het dankoffer, want zo is het vertaald. Dankoffer, dan het zondoffer en dan het schuldoffer. En daar willen we volgende keer mee beginnen, met die even op een rij te zetten. Want daaruit zal blijken wat de positie is van dat spijsoffer en wat de betekenis eigenlijk is van dat spijsoffer. Dan blijkt namelijk dat het spijsoffer de uitbeelding is van een leven, beter gezegd van een levenswandel, een leven dat in de praktijk toegewijd is aan de Heer. De essentie van een spijsoffer is niet alleen dat de Heer het kan eten, want wij weten allemaal dat de Heer het niet nodig heeft. He? Weet u nog Johannes 4, dat men brood kwam brengen bij de Heer, dat men zei, eet, en dat hij zei, nee, dat hoeft niet meer. En waarna hij zei, ik heb een spijs die niet van deze wereld is. En God is ook niet afhankelijk van de spijzen die mensen hem bereiden. God leeft ook wel zonder spijsoffer, bedoel ik. De essentie van een spijsoffer niet is dat God ervan zou leven, hoewel daar natuurlijk wel wat in zit nog, maar de essentie van een spijsoffer is dat het tijd neemt om het te bereiden. Men moet het namelijk klaarmaken. Men moet het bereiden volgens voorschrift. En in het algemeen kost dat veel tijd. Wij geven tegenwoordig kapitaal uit om het zo snel mogelijk te kunnen doen. He? Dat is erg duur. He? Nee, je hoeft me niet schuldbewust aan te kijken. Maar zo is het dat wij verzinnen steeds snellere methoden. Eerst was het alleen maar een snelkookpan. En tegenwoordig moet je een magnetron hebben of zoiets. He? Om het maar snel genoeg te kunnen doen. Maar de essentie van de maaltijd is, zeg ik even voor die broeder achterin daar, de essentie van de maaltijd is dat het tijd neemt om het te bereiden. Heb ik het nog maar over het spijsoffer, dat ik nou praat over het drankoffer, dan wordt het nog erger. Daar is nog meer tijd voor nodig. Maar de essentie van de spijsoffer is dus dat het uitbeeldt een leven wat in de praktische levenswandel gewijd is aan de dienst van de Heer. Zodat dat leven wat aan de Heer gewijd is, wordt uitgebeeld door die maaltijd. En het neemt een leven om die maaltijd aan de Heer voor te zetten. Daar komt het op neer. Maar omdat Israël in de praktijk niet de Heer diende, werd dan ook inderdaad in de praktijk het spijsoffer en het drankoffer afgesneden. Want er waren geen vijgen meer voor het spijsoffer en er was geen wijn meer voor het drankoffer. En daarover hebben we het dan de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we mogen staan in de genade die u ons geschonken hebt in Christus. En we danken u dat we mogen leren dat die genade voldoende is. En dat die genade niet alleen een principe is wat komt na de wet en slechts bestemd is voor veroordeelden, maar dat die genade ook het hoogste principe is wat vandaag aan de dag regeert. We danken u dat het op de troon zit, omdat u op de troon zit, omdat u onze hoge priester bent naar de ordening van Melchizedek en daarom dat u ook onze koning bent. We zeggen u dank, Vader, dat we onder die heerschappij van de genade mogen leven en daarom ook met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade, om onze levens voor die troon neer te leggen, zodat we barmhartigheid zouden ontvangen in deze bekwame tijd. We danken u, Vader, dat we deze waarheden mogen leren verstaan. Dat wij deze geestelijke offers mogen brengen, dat we ons eigen leven ook mogen brengen als een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Omdat u dat gewild hebt, omdat u dat van ons vraagt, maar bovendien omdat u ons gereinigd hebt opdat wij heilig zouden zijn. Dat we geschikt zouden zijn als offer, dat we geschikt zouden zijn om toe te treden tot dat volk voor uw naam. En we danken u, Vader, dat deze reiniging en heiliging ook uw werk is. Dat u het bent die ons reinigt en heiligt van alle smetten die we ook opliepen, maar ook de smetten die we oplopen. Wij danken u, Vader, dat wij deze geestelijke zegeningen mochten ontvangen en gebouwd worden tot die geestelijke tempel, een onzienlijke tempel, maar daarom niet minder reëel. We danken u ook dat we deze avond uw woord mochten openen en mogen zien dat zoveel dingen overal in uw woord terugkeren, dat dezelfde principes steeds opnieuw worden toegepast, zodat we kunnen zien, niet alleen dat dit woord door u geschreven is, maar bovendien dat het betrouwbaar is, dat het stand houdt, dat het geconstrueerd is op dat woord die gehele nieuwe schepping gebouwd zou worden. Maar boven alles danken we u dat wij door genade reeds eerstelingen daarvan mogen zijn. We danken u zo voor deze avond, Vader, en we willen elkaar bij u aanbevelen in de wetenschap dat u de enige bent die ons kan bewaren en die ons leiden wil en kan naar het beloofde land wat u bestemd hebt voor een ieder die gelooft. Amen.